Nou, goedemorgen, weer eens. Ik hou van zondagochtend. Word ik altijd gelukkig, is heerlijke Gods tegenwoordigheid. Vorige keer toen ik sprak, had ik heel veel te vertellen over... Efeze. Dat was hem. Ik heb toen heel kort uitgelegd dat Piet van Walsum is aan de slag met een serie preken over ik, mijn identiteit, hoe word ik een sterke persoon in Gods Koninkrijk. En Petra en ik ben aan de slag met oké, hoe worden wij een sterke gemeente in Gods Koninkrijk, dus op twee levels. Want wij als gemeente is alleen maar zo sterk als alle individuen samen. En daarom willen we natuurlijk heel graag sterke individuen ook. Vorige keer met Efeze had ik kort uitgelegd dat Efeze 6 korte bondige hoofdstukken over wat is een kerk? Hoe functioneren wij als een gemeenschap van gelovigen, als een community, een Christian community? Nou, Efeze is daar echt super, super goed voor. Heel duidelijk en prachtig. Toen heb ik ook gezegd dat ik vandaag iets meer gaat vertellen over Timotheus en Titus. Nou, waarom Timotheus en Titus? Nou, dat gaan we zo zien waarom. En ik heb jullie ook uitgedaagd om zelf op onderzoek te gaan. Het is fantastisch om heel veel openbaring en mooie dingen te horen van andere mensen. En wij kunnen op YouTube van alles nog wat kijken, maar het is zoveel beter als je zelf openbaring gaat ontvangen. Als je zelf op onderzoek uitgaat. Als je zelf als God de ruimte gaat geven door jouw onderzoek in reis heen. Om te ontdekken van, hey, dit zegt God tegen mij. Want als God het tegen jou vertelt, dan neem je zoveel makkelijk eigenaarschap. En dan word je ook veel makkelijker een rentmeester, een steward van dit wat God zegt. En daarom was mijn preek vorige keer gewoon kennis, een aantal handvatten van oké, ga niet zelf aan de slag. Hier heb je een referentiekader, een aantal feiten, maar ga het niet zelf onderzoeken. En dit wil ik vandaag ook doen met Timotheus en Titus. Maar voordat ik bij Timotheus en Titus kom, weet jullie nog wat dit is? Dit is een Bijbel. En dit is supergoed. Dit is mijn Bijbel, New Spiritual Life Bijbel. Ik raad het aan, het is echt een fantastisch Bijbel. Ik heb nog Passion Translation, is super mooi, heel intiem. Maar hier zit een heleboel extra kennis in, wat je niet zomaar in die Passion Translation terug gaat vinden. Er zit een heleboel Grieks en Hebreeuws verklaringen in, dit is goed. Een heleboel intertextual references, met andere woorden, als je hier iets leest, dan slaat het eigenlijk terug op Exodus. Dus ziet het ook terug in Exodus. In deze stukje, een weet ik veel, openbaring, gaat ook terug naar Jacobus. Ik kan er heel veel over zeggen, ga ik niet even doen. Ook een heleboel aantal praktische tips in plattegronden, in kaarten, in timelines. Dit helpt. Waarom vind ik dit zo echt extreem belangrijk? Want helemaal aan het begin, in Joshua 1 vers 8, dan zegt God, dit is zeg maar jouw alles. Dit is jouw roadmap naar een relatie met God. In een kerk kunnen we heel veel vertellen over de relatie van God. Wij kunnen het modelleren, wij kunnen handvatten geven, wij kunnen met jullie meelopen. Maar alles wat we weten moet, alles wordt getoetst aan dit. Niet aan wat ik zeg, niet aan wat Petra zegt, maar hieraan. En daarom is het zo belangrijk dat we echt die Bijbel een beetje gaan onderzoeken. Een volgende eentje, ik geniet het hier heel veel van. Nou, dit is ook misschien leuk om te weten. Ik ben hier fan van, Petra niet. Ja, zien jullie mensen verschil? Dit is denk ik een persoonlijke iets, want ik ben, net zoals Petra, absoluut niet met David Paulsen eens als het gaat over de positie van de vrouw in de gemeente, in de kerk, in hun huis. Dus dit vind ik wat minder van David Paulsen. Hij laat openbaring heel open, geeft een aantal opties waar je van kan kiezen. Nou, dit vind ik leuk aan de ene kant qua wetenschap. Maar aan de andere kant hou ik van mensen wat zeggen, hey, dit is waar ik in geloof. En hij is een beetje vaag, soms. Maar als het gaat om kennis, informatie, achtergrond, context, dan is David Poston met Unlocking the Bible fantastisch. En dan mijn allerfavoriete. Het betere verbond van Jonathan Welton hebben we al meerdere keren iets over gezegd. Ik vind het echt nog de aller beste theologische boek. Want het is zo'n mooi combi van in theologie, maar ook openbaring. En dit heb je niet vaak in theologische handleidingen. Dat er ook een stuk bovennatuurlijke, of de bovennatuurlijkheid van waar we in geloven, komt hierin ook heel sterk naar voren. En dit vind ik fantastisch. Ik ga hier ook zo weer terug naar verwijzen. De reden waarom ik het mee had gebracht vanochtend is alleen maar om te zeggen van, hey, weet je, er zijn ook hulpmiddelen. Dus ga zelf op onderzoek uit. Nou, Timotheus en Titus. Wat ga ik vandaag doen? Nou, eerst een korte inleiding, algemeen, waarom Timotheus en Titus. Dan ga ik focussen op Timotheus, maar meer wie was hij als persoon Timotheus en dan Titus. En dan drie belangrijke opdrachten. Beide van deze gasten hadden drie belangrijke opdrachten van God gekregen. Het is natuurlijk heel zwart-wit vanochtend, ik weet het. Ik heb niet al te veel tijd, wij kunnen een week hierover praten. Maar heel zwart-wit hadden ze drie opdrachten gekregen. Die drie opdrachten waren nummertje A, een succesvolle transitie van leiderschap. Confronteer de probleemmakers, dat moest je ook. En communiceer de waarheid. En dan een aantal tips hoe wij hiermee verder kunnen handvatten. Nou, algemeen. 1 en 2 Timotheus en Titus wordt vaak samen gegroepeerd. En het wordt behandeld als een eenheid, drie brieven als een eenheid. Waarom? Ten eerste, ze lijken heel veel op elkaar. Thematisch lijken ze op elkaar. Maar zij zijn ook voor dezelfde redenen geschreven. Ook op hetzelfde tijd, ten tijde van Paulus, zij gevangenschap. Ja, gevangenschap. Dit. En Rome. Toen had hij beide Titus en Timotheus geschreven voor ongeveer dezelfde redenen. En het is zeer praktisch van begin tot eind. Nou, van Paulus zei brieven, bijvoorbeeld Romeinen, het is veel meer een theoretisch, theologisch gedachtegoed. Natuurlijk ook praktisch. Ik breng een beetje wit-zwart vanochtend. Maar Titus en Timotheus is heel praktisch vanaf begin tot eind. En daarom worden ze vaak als een eenheid gezien. Ten eerste, ze lijken op elkaar. Ten tweede, ze zijn echt heel anders dan andere brieven van Paulus. Heel anders. Nou, behalve voor Filemon, uitzondering, is Timotheus in Titus wel geschreven aan individuen en niet aan kerken. Of niet aan gemeenschappen van gelovigen. Dus het waren heel persoonlijke brieven aan individuen en niet een algemene tekst aan een algemene audience. En daarom ook heel persoonlijk. En dan natuurlijk ook, zei ik ook net, het is iets minder theoretisch, theologisch en meer praktisch. Daarom is er ook een verschil. Nou, het zijn drie hele intieme brieven. Wij komen meer te weten van Paulus, zijn persoonlijke leven in deze brieven, dan alle andere brieven van Paulus in Handelingen. Heel intiem, heel persoonlijk. Ook omdat het aan individuen zijn geschreven, niet aan een algemene publiek. Nou, hier vertelt Paulus onder andere over zijn uitdagingen in het verleden, in de heden, zijn levensverhaal, hoe hij zich in de steek gelaten voelt. Hij was een mens, voelt zichzelf in de steek gelaten. Zijn verdriet over afvallige vrienden, bijvoorbeeld Demas. En dat hij verwacht om te sterven. En hoe hij daarmee omgaat. Vaak wordt het ook gezien een beetje als een testament. Het is de allerlaatste brieven voor twee van zijn intieme, beste compagnons. Zijn geestelijke zoon, zijn buddies. Dus het is eigenlijk van, hey, ik ga het weg. Ik verwacht niet om te leven. Nero niet te vertrouwen. En daarom hier bij deze mijn allerlaatste gedachtes. En als je het op die manier bekijkt, wordt het ja, bijna een ja, emotioneel verhaal. Nou, hij gaat er niet emotioneel mee om. Dat zien we veel meer terug in handeling als hij afscheid neemt van de Efeze bijvoorbeeld. Maar het komt een stukje dichterbij van, hey, dit was echt een intieme brief en niet alleen maar een of ander theologisch iets. Daar ga ik later weer op terugkomen. Nou, Timotheus, volgende slide. Nou, wie was Timotheus? Hij was een Jood. Zijn moeder was een Jood, zijn oma was een Jood en daarom was hij volgens cultuur een Jood. Hij was niet besnijd, want zijn vader was geen Jood. Had Paulus later gedaan. Niet omdat hij dacht dat het iets zou doen voor de zaligheid van Timotheus en ook niet omdat hij een hypocriet was, want hij was wel sterk tegenstander van besnijdenis, maar meer omdat hij wou, zoals hij zelf schrijft, become all things to all men. Weet je, doe als een Jood voor de Joden en doe als een Griek voor de Grieken. En daarom wou je heel graag dat de Joden ook Timotheus zou accepteren als een ambassadeur of zij apostel vanuit Paulus. Daarom deed hij dit. Hij was geboren in Lystra. In Lystra was ook de allereerste stad waar Paulus begon met evangelisatie. Dit was zijn eerste zendingsreis naar Lystra. Daarom moet hij een aantal christenen, hij was aan het evangeliseren. Toen zegt de lokale gemeente eigenlijk, hey, Paulus, hier hebben we een jonge gast, hij heet Timotheus, en wij denken dat het supergoed is als hij met jou gaat optrekken, om een beetje van jou te leren. Dus eigenlijk was de vriendschap van Paulus en Timotheus niet Paulus zijn initiatief, maar de initiatief van de lokale gemeente. Dat vind ik ook een mooi, ja, beetje random information, maar dat vind ik leuk om te weten. Ze hebben dus een Lystra ontmoeten. In Timotheus had helemaal aan het begin 3 hoofdopdrachten. En dat is niet de 3 opdrachten waar ik net over had. 3 andere van Paulus gekregen. En dit was om, voordat hij naar Efeze zou gaan, dan moet jullie jezelf herinneren. Timotheus was in Efeze. Dus in Handelingen zien we terug dat toen Paulus de brief Efeze had geschreven, was het ook aan Timotheus in Efeze. Dus voordat hij naar Efeze zou gaan, daarvoor had hij een opdracht om te gaan naar Thessaloniki, Korinthe, Filippi, als de vertegenwoordiger van Paulus. En dan ook, hij had een aandeel, en dit is ook heel interessant, in 6 van Paulus zijn brieven. Nou, hoe groot die aandeel was, dat weten we niet helemaal. Ik denk niet dat het een co-authorship was, maar hij had wel een bijdrage in zijn gedachtes, de gedachtes van Timotheus, zien wij terug. Kijk ook vooral naar het groet aan het einde van, weet je, Timotheus hier ook zijn groeten, enzovoorts, enzovoorts. Ga maar een beetje zelf op onderzoek waarom ik dit allemaal zei. Maar het was Thessalonicense 1 en 2, Korinthe, Filippense en Filemon. Had Timotheus absoluut een aandeel in. Oh. Nou, meer persoonlijk. Timotheus was niet altijd een gezonde mens. Hij had heel vaak last van zijn buik, van zijn maag. Misschien ook, zoals ik, als ik in Afghanistan ben, heb ik maar vaak last van mijn buik. Misschien omdat hij ook had moeten travel, overal en ergens nieuwe eten. Maar het is dus ook interessant om te zien dat Paulus gebruikt 2 beelden in Timotheus. Van een soldaat en een atleet. Nou, beide een soldaat en een atleet moet doorzitten, moet hard oefenen, moet werken en altijd zichzelf pushen. En ik denk, dit is gewoon mijn eigen invulling, maar ik denk dit is ook vanwege Timotheus zijn eigen gezondheid. Want hij was niet een al te gezonde persoon. Dus dan gebruikt Paulus beelden van, hey, weet je, ten spijt van jouw challenges, van jouw ziekte, dat je jezelf niet lekker voelt, ga gewoon door, ga harder. Strijf altijd naar een volgende stap. Weet je, kom op bijna, kom op. Maar tezelfde tijd vind ik het ook interessant, als je het hebt over genezing, en hier wil ik niet al te veel over zeggen, maar Paulus zegt ook op een gegeven moment, Jezus zegt het, some sickness are unto death. Dus soms is er geen genezing. Ik heb in een vorige preek iets verteld over stewarding mystery, om de mysterie van dit wat bovennatuurlijk is, dit wat goddelijk is, om daarvan een goede rentmeester te zijn. Nou, soms weten we gewoon dingen niet. Dus zelfs hier zien we terug, Timotheus, zover we weten in ieder geval, werd nooit genast van zijn ziekte. Paulus had zoveel bovennatuurlijke dingen meegemaakt, altijd voor mensen gebeden. Hij had het vast wel ook gedaan met Timotheus. Maar steeds is Timotheus ziek. Gewoon iets om over na te denken. Hoe kan dit? Want soms is het zo. En hoe gaan wij daarmee om? Paulus schreef ook, hey, ik wacht niet eigenlijk op de dood. Daarvan is hij niet bevrijd. Titus, volgende slide. Titus was een compleet andere persoon. Helemaal anders. Hij komt uit een heidens familie. Hij was een bekeerling. Een achtergrond van afgoderij. En Paulus schrijft veel minder persoonlijk aan Titus. Al die persoonlijke opbouwende stukjes van, hey, weet je, ik geloof in jou, je bent een held, je kan dit. Dit zien we niet terug in Titus. Titus was wel uitstekend in zijn werk en hij haalde prachtige resultaten in Korinthe. Paulus had absoluut vertrouwen in Titus. En, ja, hij werkte dus in Korinthe als vertegenwoordiger van Paulus. En misschien al die complimenten, al die bemoedigingen wat we terugzien in Timotheus, vanuit Paulus naar Timotheus, zien we niet met Titus. En ik denk ook, misschien is mijn eigen invulling, omdat hij in zichzelf een veel sterkere, volwassener persoon was. En wat ik heel bijzonder vind, daarom noem ik dit ook, is er is heel veel persoonlijke nuances in de Bijbel. Heel veel. Vaak hebben we de gedachte, het is theologie, het is misschien theoretisch, het is kennis, het is informatie. Maar als je tussen die lijnen leest en je kijkt naar die karakter, persoonlijke karakter van Titus, van Timotheus en nu Paulus daarmee omgaan, dan wordt het ineens een heel persoonlijk verhaal. Dus wij zien dat hoe Paulus zijn relatie als vader moduleert, wat heeft Timotheus nodig? Dus hij geeft niet alleen maar tips van hoe moet je die kerk heel snel gewoon op orde krijgen. Nee, ook wat heb jij als individu nodig? Je hebt bemoediging nodig. Je hebt soms een beetje een oppepper nodig van, hey, weet je, je bent een soldaat. Ga niet liggen vanwege jouw gezondheid of wat dan ook, maar weet je, staan. En de menselijkheid van de auteurs komt dan ook heel prachtig naar voren. Paulus was een mens. En dit zie je ook hierin terug. Dus Gods koninkrijk gaat echt om relatie. En als we dan een beetje, of als we dan gaan onderzoek doen, moeten we echt daarvoor waken om niet daar tegenaan te kijken als alleen maar theologie of kennis of wetenschap of waar dan ook, maar het gaat ook om relatie en er is heel veel te leren over hoe auteurs omgaan met andere mensen. Bijvoorbeeld Paulus, Jezus met zijn discipelen. Hij had ook verschillende relaties met verschillende van zijn discipelen. Dus gaan ook op zoek daarna. Want het laat ook prachtig zien hoe God met ons als individuen omgaat. God ziet ons ook niet als alleen maar een random gemeente en hij schrijft door zijn auteurs aan een random gemeente een aantal random theologieën. Nee, het is persoonlijk. Volgende slide. Nou, Timotheus was in Efeze toen Paulus 1 en 2 Timotheus schreef. En Titus was in Crete. Creta. Oké, ja, ik kon die vertaling naar Creta. Creta, oké. Hij was in Creta. He was in Crete. Nou, waarom schrijft Paulus aan Timotheus? Nou, daar hebben jullie het. Leiders in leiderschap in Efeze was ongezond. En Timotheus had de opdracht om nieuwe, betere leiders aan te stellen. Dat was zijn opdracht. De kwaliteit van leiderschap was niet goed en leiders waren ongezonde doctrine aan het verkondigen. Dus dit was de reden voor het brief 1 en 2 Timotheus. Nou, in Titus was het precies het omgekeerde verhaal. Er waren geen oudsten om leiding te geven. En Titus had die opdracht om leiders aan te stellen. En de kwaliteit van de gemeente was niet goed. Beïnvloed door een heidens achtergrond. Dus aan de ene kant hebben we slechte leiders. En aan de andere kant hebben we, ongezonde leiders. En aan de andere kant een ongezonde gemeente. En daarom worden die brieven ook vaak een beetje gegroepeerd. Want de thematieken is wel vervlochten met elkaar. Volgende slide. Nou, de drie opdrachten van Timotheus en Titus. De eerste was een succesvolle transitie van apostolische leiderschap van buiten naar lokale leiderschap van binnen. Kijk terug naar de geschiedenis van Berea. Matthijs van der Wilken van der Kamp. Voor een seizoen kwam naar Nijmegen om Theo en Petra te helpen met opstarten van Berea. Noem het dan maar een apostolische persoon van buiten, kom naar binnen en help opbouwen. Gezonde transitie van leiderschap is oké. Dan zei Wilken op een gegeven moment, Theo en Petra, ik doe een stapje terug. Jullie doen een stapje naar voren. Ik laat het los. Niet qua relatie, maar wel qua leidinggevend. Dus eerste opdracht voor beide, Timotheus en Titus, was transitie van leiderschap. Dat is belangrijk en doe dat ook alsjeblieft op een goede, gezonde manier. Tweede, confronteer de probleemmakers. Dat heb ik al gezegd. En dan communiceer de waarheid. Nummer 3, volgende slide. Nu ga ik focus op beide 3 opdrachten. Nou, een succesvolle transitie van apostolisch leiderschap van buiten naar lokaal leiderschap van binnen. Ze hadden goede lokale leiders nodig. Ene kerk geen leiders, andere kerk niet al te goede leiders. Hier geeft hij een heleboel tips voor. Het is gewoon praktisch, dat zei ik al. Het is een praktische brieven. Hoe een leider in zijn huishouding functioneert en met zijn gezin omgaat, is een zeer goede indicatie van zijn of haar karakter. Dus het is goed om bij een leider in zijn keuken te kijken. Want als ik niet goed op een gezonde manier omga met mijn vrouw en mijn kinderen, dan disqualificeer ik eigenlijk mezelf als leider. En dat geldt niet alleen maar voor mij, maar voor iedereen. Want je bent misschien niet een leider in de kerk, maar je leidt in ieder geval je eigen leven. Daar ben je leider van. Op je werk misschien. En je hebt toch buren. Je hebt vrienden. En zij komen wel soms in jouw keuken kijken. Belangrijk. Volgende. En dit is prachtig. Een leider moet een goede reputatie hebben met mensen buiten de kerk om. En dit vind ik echt een supergoeie test. Als ik niet vriendelijk omga met mijn buren of met de cashier of met een ober of met wie dan ook, ja, dan zegt het heel veel over mijn integriteit als christen. En op mijn werk, ben ik lui op mijn werk of doe ik het echt supergoed op mijn werk? Jouw reputatie buiten de kerk is net zo belangrijk, indien niet meer belangrijk dan binnen de kerk. Want dat is natuurlijk hier soms denk ik misschien iets makkelijker, want we zijn allemaal christen, dus we vergeven allemaal, we hebben allemaal liefde voor elkaar. Het is makkelijk om hier een beetje een masker mee rond te lopen. Ik hoop niet dat het zo is. En leiderschap is altijd meervoudig. Altijd. Een kerk met één leider en die één leider is ook de end all and be all. Daar ben ik zelf een beetje schrikkerig voor. Waarom? Er is een goede reden voor. Het achterliggende geestelijke principe is you multiply what you are. Jij vermenigvuldigt het wat je bent. Als ik thuis ga roddelen, gaat bij kinderen roddelen. Kinderen. Zo is het. Als ik ga vloeken, schreeuwen en schelden, gaan mijn kinderen het ook doen. Het is een geestelijke wetmatigheid. Dus waarom is leiderschap onder andere, natuurlijk een heleboel redenen voor, maar onder andere, leiders kunnen elkaars valkuilen opvangen. Want we hebben allemaal valkuilen, leiders ook. En als je in een leiderspositie staat, wil je niet dat jouw valkuil zichzelf gaan vermenigvuldigen in de gemeente. Volgen jullie een beetje? Als ik iets hier doe wat heel stom is, dan gaan jullie het ook doen. Maar als ik dit doe en Petra wijst me daarop aan en zij modelleren het op een gezonde, positieve manier, dan pakken jullie haar een goede voorbeeld over en niet mijn slechte voorbeeld. Daarom is leiderschap altijd veelvuldig. Daarom zijn wij met z'n tweeën, met een hele team eromheen en dan nog teams in de gemeente. Transparant naar elkaar, aanspreekbaar en open. Het moet, het is gezond. Daarom is karakter ook een veel belangrijker overweging bij nieuwe leiders dan salving in geestelijke gaven. Dit vind ik zeer belangrijk. Karakter, integriteit is altijd belangrijker bij leiderschap dan salving. En dit is ook makkelijk. Kijk maar naar Simpson. Super gesalfde gast. Zero integriteit. Samson, gezalfde leider, deed mega veel dingen. Wat was zijn einde? Nou, niet zo heel spectaculair, maar op jammer genoeg een negatieve manier. Het gaat over integriteit. Het is belangrijker. Want integriteit draagt salving in gaves, in talenten. Anders wordt you become top heavy en dan gaat je omvallen. Nou, relatie is ook meer belangrijk dan wat een leider vanuit zijn leiderschapstalenten kan doen. Hoe een leider omgaat met andere mensen, met mensen in de gemeente, mensen buiten de gemeente, dat is meer belangrijk dan hoe hij zijn gaven en talenten overal en nergens inzetten en fantastische dingen doen. Het moet, gaven en talenten zijn hartstikke belangrijk. Ik geloof in de bovennatuurlijke, dat weten jullie, maar als het gaat om leiderschap, is relatie, jouw relatie met andere mensen en jouw karakter en integriteit belangrijker dan zelf van gaven en talenten. Dus de eerste was goede lokale leiders. Als het gaat om gezonde transitie. Oh jeetje, ik moet opschieten. Tweede is gezonde kerkcultuur. Nederigheid en eer naar elkaar is heel belangrijk binnen kerkcultuur in een gemeenschap. Bezorgdheid in gebed voor het overheid staat heel hoog op Paulus' zijn lijstje. Bidden we voor ons leiders? Hebben we respect in eer richting sommige politici waar we niet helemaal blij van worden? Gaan we voor ze bidden? Het zegt heel veel over je gemeente. Diaconale hulp, eerst binnen, dan buiten. Diaconale hulp begint in de gemeente. Want als wij hier niet om elkaar kunnen passen in letten en voor zorgen, dan kunnen we het ook niet buiten doen. Dus diaconale hulp is van binnen naar buiten. Hulp voor weduwen. En vooral in Titus komt het heel duidelijk naar voren. We moeten voldoen aan de wereldse standaard van wat goed is. Nou, dit klinkt heel interessant. Waarom zeg ik dit? Paulus hij heeft twee lijstjes. In Titus 1, vers 6 tot 9, in 3, vers 1 tot 3... staat er twee lijstjes van wat is goed. En die twee lijstjes is 100% Griekse lijstjes vanuit het Grieks denken en cultuur. Het is geen christelijke lijstjes. Natuurlijk lijken ze op elkaar. Maar wij moeten voldoen aan wat de wereld ziet als goed. Betekent niet dat wij de wereldse standaard van moraliteit moeten accepteren. Maar wat de wereld beschouwt als goed, dit moeten we modelleren in zelfs nog beter dan dit. Laatste, de rol en positie van de vrouw. Schrijft hij ook over. Nou, laat ik gewoon gelijk zeggen dat hoe jullie dit geleerd is, denk ik, is helemaal fout. Paulus schrijft over een slechte vrouw. En die vrouwen wat, weet je, moet kinderen baren, want daar gaat die vloek vanaf weg, blablabla. Dit klopt allemaal niet. Gebruik een goede historisch contextueel hermeneutiek, alsjeblieft. Daar, ga zelf op zoek naar wat hermeneutiek betekent. Het is een fantastische vraag. Heb ik in een vorige preek veel over gezegd toen ik heb gesproken over verbondstheologie. Dus luister, het terug staat op de website. Paulus schrijft over één vrouw, niet vrouw in het algemeen, een specifieke vrouw. Hij heeft het over een individu. Ten tweede, hij schrijft over de autoritaire wijze waarop zij, Timotheus, zijn gezag probeert af te pakken. Dus één autoritaire vrouw. En als je het hebt over één autoritaire vrouw die autoriteit probeert afpakken op een gewelddadig wijze, dan heeft het heel weinig te maken over vrouwen in de gemeente, maar over gedrag van mensen. Pak geen autoriteit af. Eer autoriteit. Daar gaat het om. Sorry, ik wil het niet bagatelliseren, maar ik moet snel hier doorheen. Bladzij 60 tot 70. Staat het super goed in verwoord met tekst en uitleg. Dus, ga je gang. Ik ga door heel snel. Tweede, confronteer probleemmakers. Staat er al? Nou, drie dingen waarop je probleemmakers moet confronteren. Ten eerste, slechte lering. Ten tweede, slecht voorbeeld. En ten derde, slechte gevolgen. Toen Paulus vertrok uit Efeze, profiteerde hij dat er dwaallering zou komen en dat ze er tegen moest waken. Lees het terug. Hij profeteert, iemand gaat komen en zij gaat foute dingen vertellen. Dat is dus ook zo gebeurd. En dat is dus ook de reden waarom Paulus schrijft aan Timotheus. Want wat hij had geprofeteerd, dit kwam uit. Nou, het is lastig te achterhalen wat precies de dwaallering was, maar uit de tekst blijkt in ieder geval dat het ging om foute Griekse elementen en foute Joodse elementen. Fout Griekse elementen, twee dingen. Ten eerste, lichaam is zondig en seks is zondig. Dus volkomen onthouding en gaat heel hard werken, want alles wat je doet met je lichaam is zondig. Dan compleet tegenovergestelde dualisme. Je lichaam en geest is twee heel aparte dingen. Dus wat ik doe met mijn lichaam maakt helemaal niet uit. Ik ben altijd heilig, al gaat ik waar dan ook uitspoken. Nou, twee foute gedachten. Joods elementen wat niet goed was. Natuurlijk eten, drinken, wetticisme, genealogieën, dat soort dingen. Slecht voorbeeld. Nou, van buiten waren de leiders, in ieder geval in de kerk van Timotheus, waren de leiders van buiten heel heilig, maar van binnen niet zo heilig. Ze hadden verkeerde motieven. En daarom is karakter altijd belangrijker dan salving. Slechte gevolgen. De leiders hun lering in voorbeeld was fataal voor de gemeente. De ongezonde mix van wettigheid, is het een goede woord, van wettigheid, wetticisme aan de ene kant, in alles wat geoorloofd was aan de andere kant. Het is een giftige mix. Beide dood de vrijheid die we hebben in de geest. We hebben alle vrijheid van God gekregen. Maar als we die vrijheid gaan vermengen met alles mag of niks mag, dan wordt het ongezond. Dan, derde, communiceer de waarheid. Dit was de derde opdracht, volgende slide. Volgende slide. Yes. Communiceer de waarheid. Nou, Paulus geeft Timotheus en Titus de opdracht om niet alleen maar de waarheid te verkondigen, maar ook de waarheid uit te leven in autoriteit door een bovennatuurlijke daden. Waarheid bestaat op twee levels. Waarheid van God. Wat zegt God over iets? Want ik heb mijn eigen realiteit, maar Gods waarheid staat altijd boven mijn realiteit. Gods waarheid staat daarboven. Hoe leven we waarheid uit? Nou, eerst moet je pakken dit wat bovennatuurlijk is. Wat zegt God? En dan ten tweede, hoe laat ik waarheid zien op een bovennatuurlijke manier? Dus ik kan heel veel praten over genezing, maar als ik niet ga bidden voor genezing, als mensen niet gaan genezen, natuurlijk is het een groeiproces, dat weet ik. Duurt bij mij al jaren, weet ik ook. Maar je moet erin uitstappen. Je moet het wel modelleren, je moet het wel laten zien. En zo moet je dit communiceren. Dit is wat God zegt, niet wat de wereld zegt. We don't partner with the culture around us, we partner with the culture in heaven. We don't partner with the culture around us, we partner with the culture in heaven. So we take the culture of heaven and we model that, being a Greek to the Greek and a Roman for the Roman and a Jew for the Jew. Tips. Yes. Nou, reinheid is intern en niet extern. Op de eerste plaats. Dus van buiten mag je allemaal mooie dingen doen, maar als het van binnen niet ook zo is, hebben we problemen. Alhoewel, leeftijd, en dit is denk ik voor de Nederlandse cultuur, lokale cultuur, not the culture of heaven, misschien een lastige puntje. Alhoewel, leeftijd, geslacht, positie en functie niet uitmaakt voor onze relatie met God, eert God deze verschillen in de manier waarop wij met elkaar omgaan. En wij hebben waar hiervoor eer. We eren elkaar. Dus verticaal, wie ik ben, maakt niks uit voor God. Niks. Maar horizontaal eer God wel verschillen. Ik ga met een andere manier om met Mark Rutte dan mijn buddy naast mij in een kroeg. Het is gewoon zo. Anders zou God ook niet zeggen van, hey, ik vind het belangrijk dat jullie leiders voor gaat bidden en gaat eren. Anders zou hij dit niet zeggen. Verticaal geen verschil richting God, horizontaal vindt God het belangrijk dat wij elkaar eren. En ik zeg niet alles doen voor je pastor. En ik zeg ook niet, ik ben een vloermat en loop over mij en waar dan ook. Nee, gezond vanuit een sterke identiteit. Maar God vindt het belangrijk dat wij ook posities en functies eren. Volgende. Onze goedheid moet net zo goed zijn en nog veel beter zelfs dan wat de wereld beschouwt als goedheid. Ik ga dit niet verder uitleggen, heb ik iets over gezegd. Karakter is veel belangrijker dan ons kunnen. Onze gaven en talenten. Karakter altijd op de eerste plaats. Integriteit. Herders zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de kudde, niet de schapen. Dus dan wijs ik naar mijzelf, naar het leidersteam, naar Petra. Wij geven, het is iedereen's eigen verantwoordelijkheid om geestelijk te groeien. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Wij moeten wel een gezonde cultuur creëren, gezonde principes en waarden uitleven, uitstappen, voorlopen. Het is ons verantwoordelijkheid, de gezondheid van de gemeente. Het is mijn verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid neem ik ook. Maar jouw persoonlijke relatie met God is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik moet de cultuur creëren. Ik moet de handvatten toereiken. Ik moet cleansing stream aanreiken. Ik moet ministry aanreiken. Ik moet gezonde teaching geven. Maar het is jouw verantwoordelijkheid wat je ermee doet. Maar de gezondheid, algemene gezondheid, is wel onze verantwoordelijkheid. Daarom hebben we ook fantastische pastoraat in de gemeente. Onder andere in gebedsteams. Ja, er moet onderscheid zijn in interne diaconale hulp. Wat betekent dit? Lees je terug, vooral in Timotheus. Als er weduwe is, zorg voor die weduwe. Maar als die weduwe familie hebben die ook vooral kan zorgen, help dan eerder iemand met niemand. Dus er is wel onderscheid in diaconale hulp. Wij gaan, gestel, ik was echt een miljonair, dan gaan jullie mij niet sponsoren om naar een conferentie te gaan. Sponsor iemand met geen geld om naar die conferentie te gaan. Dat bedoel ik. Er is wel interne verschillen als het gaat om diaconale hulp. Het karakter van een kerk reflecteert de karakters van haar leiders. Nou, weer richting mij. heb ik ook al gezegd, het is gewoon een geestelijke wetmatigheid. What you sow, you reap. Dus als wij niet op een positieve manier dingen gaan modelleren, op een gegeven moment zien we terug in de gemeente. En daar hou God mij verantwoordelijk voor. En mag jullie ook maar doen. De grootste uitdaging voor ons als christenen is de kerk zelf en niet de wereld daarbuiten. Ik ga het weer zeggen. De grootste uitdaging voor ons als christenen is de kerk zelf en niet de wereld daarbuiten. Want als wij dit hier niet op een rijtje hebben, dan kunnen we het daarbuiten ook niet. Als wij dit hier niet modelleren, kunnen we het daarbuiten ook niet. Als wij hier nog met conflicten lopen en onopgeloste issues en niet over dingen praten en maar alles accepteren. En hier is de grootste battle. En als we hier het maken werken, als het hier gaat groeien en bloeien, dan gaat het vanzelf ook gebeuren op je werkplaats in Nijmegen. Daarom is karakter zo belangrijk. Grootste uitdaging is hier. Amen. Nou, misschien voor sommige mensen een beetje klinisch, maar het is wel belangrijk. Petra zegt, volgende week wordt het weer pastoraal. Of bovennatuurlijk. Maar ja, het is bij deze een uitdaging. Wij zijn niet aan het bouwen. Wij zitten in een seizoen waar tijdens wij heel veel focus op wij als een gemeente en hoe wij impact kunnen hebben in de stad. Daar trekken we sowieso 3 jaar vooruit. Met Piet praten we over ik, mijn relatie met God, mijn sterke identiteit en impact. Petra en ik focus veel meer gemeentebreed. Maar mijn droom voor de gemeente is dat iedereen hier zelf op onderzoek gaat en zelf op zoek gaat naar openbaring van God over wie en wat de gemeente is en jouw plekje in de gemeente. Dus neem dit alles mee en vraag God, oké, God, wat van mij? Waar zit ik? Wat moet ik doen? Wat moet ik misschien niet doen? Wat wil u in mij ontwikkelen? Wat is mijn plekje? En kom dan met ons praten als je dat wil. Ik heb vorige keer ook nog mijn telefoonnummer op primair gegooid. Dus ik ben wel aanspreekbaar en toegankelijk. En Petra ook. En allemaal anders in de leiderschapsgemeente ook. Ik zal die slides doorgeven. Dan met preek van de week in de gebedsmail. Er is altijd een fantastische opsomming. Bedankt, Arie. Ik vind het altijd handig. Krijg ik opsomming van eigen preek, slaat ik het allemaal op. Het wordt gemaild. Nou, laten we staan. Nog één lied zingen. Bij deze is de dienst ook afgesloten. Wil jij gebed? Kom maar naar voren. En nog een laatste ding. Wil jij jouzelf laten dopen? Yes! We hebben een doopdienst op korte termijn. Kom naar Petra, naar mij. Geef het door. Dan word je... Ja, kunnen we het samen vieren. Yes, thank you, Father, that you are holy and mighty. And thank you, Father, that you gave us the church. And thank you, Father, that we can have a perfect God, even though we can't have a perfect church. But thank you, Father, that we are all holy, because that's what your word says. And thank you that we can always strive to make a better, more loving, more holy church. And that this holy, beautiful church, your bride, will have a wonderful impact in the city of Nijmegen. In Jesus' name, amen.